Ja, we gaan verder met onze tweede studie. En zoals je al in de vooraankondiging zag, werken we echt vanuit het Bijbelboek Daniël. En als je kijkt naar Daniël en je luistert naar toespraken, dan zijn er bepaalde geschiedenissen die heel vaak aan bod komen. Hè? Daniël 1. Bijvoorbeeld dat Daniël met zijn vrienden wordt weggevoerd naar Babel. Of Daniël 6 in de leeuwenkuil. En dat zijn fantastische verhalen, fantastische geschiedenissen waar heel veel lessen ook in liggen voor ons persoonlijk geestelijk leven. Maar in Daniël vind je ook heel veel moeilijke hoofdstukken. En zo'n lastig hoofdstuk is ook Daniël 9, waar we de profetie vinden over de 70 jaarweken. En ik kan me voorstellen dat je hier zo zit en dat je denkt, help. Ik heb eigenlijk nog nooit van de 70 jaarweken gehoord. Ik hoor iemand al lachen hier zo. Maar kan ik het vanavond allemaal wel volgen? Nou, wees gerust, want deze profetie van de 70 jaarweken is gewoon een hele onbekende profetie. En het is dus helemaal niet vreemd als je die profetie niet kent. En daarom wil ik vanavond ook beginnen met een stukje inleiding. En dan na de pauze zal ik de kern van de 70 jaarweken behandelen. Ik heb net als David ook een reader voor jullie gemaakt, ook met een schema, zodat het ook inzichtelijk wordt. Dus nogmaals, het is niet gek als je deze profetie niet kent. Ik wil je er wel gelijk bij zeggen, dat... Als je de eerste keer hoort over de 70 jaarweken, dan is het behoorlijke pittige kost. En het is daarom wel heel belangrijk, en daarom hebben we ook tafels neergezet, dat je vanavond echt heel actief meekijkt. Dat je niet denkt, nou ik ga heerlijk consumerend achterover zitten en ik laat het allemaal over me heen komen. Maak de stappen ook mee. En ik beloof je dat als je de stappen meemaakt en je gaat meer inzicht krijgen in deze profetie, dat het ook heel veel nieuw licht werpt op andere Bijbelgedeelten. Ik zal tussendoor ook samenvatten. En morgen dan kom ik te spreken over de eindtijd. En dan zal ik ook weer terugpakken op de 70 jaarweken. En dan zal je vanzelf gaan zien, naarmate je die studies volgt, dat je steeds meer verbanden gaat zien. En dat langzamerhand steeds meer puzzelstukjes vanzelf op zijn plaats vallen. Dus ik wil je vragen, heb een beetje geduld. Ja? En ook als bepaalde dingen nog niet helemaal vallen. Ik vat samen en mochten dingen niet duidelijk zijn, dan kun je altijd in de loop van de conferentie me even aanschieten en zeggen, hey, hoe zit dit of hoe zit dat nou? Voordat we ingaan op die 70 jaarweken is het belangrijk om ook een beetje de grote lijnen te kennen van Gods plan met Israël. Want die 70 jaarweken, dat is een tijdsrekening in Daniël 9... die ons bepaalt bij belangrijke gebeurtenissen die op een bepaald moment, op een bepaald tijdstip gebeuren. En het is belangrijk om daarbij dus ook Gods plan met Israël te kennen. Want we zullen aan de ene kant zien dat deze profetie over de 70 jaarweken ons heel veel informatie geeft over de eerste komst van de Heer Jezus en over zijn wederkomst. En dan bij zijn eerste komst bedoel ik vooral het tijdstip waarop hij zou komen. Dat kon het Joodse volk op basis van die 70 jaarweken uitrekenen, het moment dat hij naar de aarde zou komen. En als ik het heb over zijn wederkomst, dan is er nog een laatste jaarweek. En als je dit voor de eerste keer hoort, dan denk je, waar heb je het over? Nogmaals, dat komt echt goed. Maar er is dus nog een laatste jaarweek, de 70ste jaarweek, die nog toekomst is en die nog in vervulling moet gaan. En we zullen zien dat die laatste jaarweek ons heel veel vertelt over de eindtijd, over die laatste fase vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Zonder deze profetie uit Daniël 9 zul je heel veel Bijbelgedeelten in het Bijbelboek Daniël, hoofdstukken verderop, maar ook in het boek Openbaring, en ook als je het bijvoorbeeld hebt over Matthäus 24, de eindtijdreden van de Heer Jezus, zul je niet begrijpen als je deze profetie niet helder hebt. Dus enerzijds zien we dat het iets vertelt over de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus, maar daarnaast zullen we met elkaar gaan zien dat de 70 jaarweken ons ook heel veel vertellen over het herstel van Israël als volk. Dus voor het Joodse volk is de 70 jaarweken een hele belangrijke profetie. En nogmaals, ik weet niet in hoeverre jullie bekend zijn met de grote lijnen van Gods plan met Israël. En daarom schets ik voor de pauze even een aantal basislijnen, zodat iedereen het goed kan volgen. Ja? Nou, als we teruggaan helemaal naar het begin, naar de ontstaansgeschiedenis van Israël, dan komen we terecht bij de roeping van Abraham. En dan kunnen we lezen in Genesis 12 dat God Abraham, dat hij hem apart zet en dat hij Abraham maakt tot een groot volk en dat volk dat zondert de Heere af, omdat hij daar een heel bijzonder plan mee heeft. En dat is het volk Israël. Dus van alle volken die op dat moment leefden, dat waren er zo'n 70 in totaal, was er één volk die God uit ging lichten. En die hij op een hele bijzondere wijze gaat gebruiken in zijn plan. Waarom? Nou, eigenlijk had dat twee hoofdredenen. Allereerst was het Joodse volk, werden zij de dragers van het zaad waaruit uiteindelijk de Messias zou voortkomen. En deze belofte die gaat terug naar Genesis 3, waar we kunnen lezen over de val van de eerste mens Adam. We kennen allemaal de geschiedenis, Adam en Eva die zich laten misleiden door de slang Satan. En die een hap nemen van die vrucht en uiteindelijk het paradijs moeten verlaten. En dan zegt de Heere, die zegt daar zo in Genesis 3, vers 15, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht, en dat zal u de kop vermosselen, en u zult het de hiel vermosselen. God koos Israël dus uit, als volk waaruit uiteindelijk degene zou voortkomen die de kop van Satan zou vermosselen. Die Satan overwint, die de Messias zou voortbrengen. En die eigenlijk alles weer zal terugbrengen onder de heerschappij van God. Want bedenk, in het paradijs viel alles onder Gods heerschappij. Maar de mens is dat kwijtgeraakt. En de Messias zal uiteindelijk alles weer terugbrengen onder de heerschappij van de Heere God. Wanneer zal hij dat doen? Nou, na zijn wederkomst, dan zal hij zijn koninkrijk op aarde oprichten en zal hij alles weer terugbrengen onder de heerschappij van God. Daarna zien we dat het Joodse volk ook werd afgezonderd om een koninkrijk van priesters te zijn en een heilig volk. We lezen dat in Exodus 19, vers 6. Wat houdt dat in? Nou, de volkeren rondom Israël, die dienden allemaal afgoden. Maar Israël daarentegen, die kende de ware God, de schepper van hemel en aarde. En het volk Israël, die mochten gaan getuigen van de Heere God. Die mochten gaan getuigen wie hij was naar de volken om hen heen. Dus zowel het Joodse volk als ook het land Israël werden door God gebruikt als een kanaal van zijn zegen. En daarom, wat David ook al zei, werden zij gesteld tot het hoofd van alle volken. Het was dus eigenlijk heel bijzonder als je tot het volk Israël behoorde. Want als je de geschiedenis van Israël zo volgt en je komt zo in Exodus terecht, dan zie je dat de Heere God met dat volk een heel bijzonder verbond sloot op de berg Sinaï. Ze kregen van de Heere een apart koninkrijk, een apart land waarvanuit God ging regeren als koning. Het land Kanaan. De Heere die ging ook in dat land wonen, in een tempel. in Jeruzalem, onder zijn volk. Israël, die ontving in tegenstelling tot de andere volkeren ook Gods wet. De 613 geboden en verboden. Israël als volk ontving die van de Heere God, in tegenstelling tot de andere volken om hen heen. Uit het volk kwamen hele bijzondere koningen. David, Salomo, Josia. Er kwamen hele grote profeten uit het volk voort. Jesaja, Jeremia, Zacharia. Dus nogmaals, het was eigenlijk heel bijzonder als je tot dat volk Israël behoorde. En God ging door Israël heen getuigen. En daarom zie je eigenlijk ook door heel de Bijbel heen, door heel dat Oude Testament heen, tot zelfs na de dood en opstanding aan toe van de Heer Jezus in Handelingen, zie je eigenlijk dat dat koninkrijk van Israël een hele centrale rol speelt in het plan van God. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de geboorteaankondiging van de Heer Jezus, dan lezen we: en zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, en hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob, oftewel Israël, koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Het koninkrijk van Israël, dat speelt een hele belangrijke rol in het plan van God. Niet alleen als je gaat kijken naar de geschiedenis van Israël, maar ook als je gaat kijken naar de toekomst van Israël. Want nogmaals, als je bijvoorbeeld stilstaat bij de wederkomst van Christus, ja, waar komt hij terug? Op de Olijfberg. Waar? In Israël. En je ziet daarom dat ook in de eindtijd dat eigenlijk alle ogen gericht zijn, niet op Amerika, maar op Israël, wat zich daar gaat afspelen. Dat is de plaats waar de Heer Jezus naar gaat terugkeren, naar Jeruzalem. Daarvanuit zal hij zijn koninkrijk oprichten, wat tot een zegen zal zijn voor heel de wereld. Vanuit Jeruzalem zal uiteindelijk heel de wereld gaan vallen onder zijn heerschappij. Dat zal beginnen vanuit Jeruzalem, vanuit Israël. Dat is wat de Bijbel ons leert. Nou, als we weer even teruggaan naar het doel van Israël, dan zien we dus dat de Messias daaruit voortkomt, dat Israël werd gebruikt tot een kanaal van Gods zegen. En bij deze twee zie je eigenlijk door heel de Bijbel dat daar heel veel strijd omheen is. Want Satan, die wil niet dat de Messias komt. Waarom niet? Nou, we hebben het zojuist gelezen in Genesis 3, vers 15. Als de Messias komt, dan weet hij dat zijn kop vermorzeld gaat worden. Dus wat doet Satan? Die probeert eigenlijk die geslachtslijn van Israël te stoppen. En als je dan kijkt naar de geschiedenis van Israël, dan zie je daar meerdere pogingen. Denk bijvoorbeeld aan het Bijbelboek Esther, waar die jodenhater Haman op één dag eigenlijk heel dat Joodse volk wilde uitroeien. Een satanische aanval. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de komst van de Heer Jezus, zijn eerste komst, dan kun je in Matthäus 2, vers 16 lezen over die kindermoord onder Herodes, waar al die kinderen tot aan 2 jaar vermoord moesten worden. In de hoop dat daar de Messias tussen zou zitten. Heel duidelijk ook weer zo'n satanische aanval. Satan wil niet dat de Messias komt. Maar de Messias kwam, de Heer Jezus kwam. En ook als je kijkt naar de wederkomst van Christus, ja, dan zie je dat die haat richting het Joodse volk explosief opnieuw toeneemt. Maar wat ook heel belangrijk is om te gaan zien in dit verband, is dat in de eindtijd, en we zullen daar nog een aantal keren ook op terugkomen, dat de bekering van Israël een hele cruciale rol speelt. Zolang Israël als volk niet tot bekering komt, dan zal de Messias ook niet terugkeren naar deze aarde. De bekering van Israël speelt een cruciale rol in de eindtijd, in de wederkomst van Christus. Nogmaals, we komen daar nog een paar keer ook op terug met een aantal belangrijke Bijbelteksten. Maar wat probeert Satan dus te doen? Ja, die probeert de Heer Jezus zo ver mogelijk van het Joodse volk vandaan te houden. En wat zie je vandaag de dag? Dat het Joodse volk staat in de top 3 van de minst bereikte volken op aarde. Nog geen procent van het Joodse volk belijdt Jezus als Messias. En daarom is het zo belangrijk om ook richting het Joodse volk hem bekend te maken met hun Messias. Dat ze die naam leren kennen, zodat ze die in de toekomst kunnen gaan aanroepen. Maar natuurlijk ook nu. En het tweede wat we zagen is dat Israël een kanaal van Gods zegen was, is. En ja, je ziet ook op dat punt dat er heel veel strijd is. Strijd rondom Israël. Satan heeft bovenal zijn pijlen op hen gericht. Wat we morgen zullen zien als we gaan stilstaan bij de eindtijd, is dat er ook bij deze twee punten in de eindtijd ook een enorme misleiding zal gaan plaatsvinden. Want Satan, die is heel goed in imiteren, die is heel goed om de mens te misleiden. Dat zien we al in het paradijs, maar ook in de eindtijd. Want wat zullen we zien morgen? We zullen zien dat aan de ene kant de Messias, de Zoon van God, wordt genoemd. Dat daar heel veel beloften over gaan. Maar in de eindtijd zal er nog een valse Messias komen. De Antichrist. En die wordt door Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 genoemd de mens van de wetteloosheid en de zoon van het verderf, de tegenstander van God. Het tweede, dat koninkrijk van Israël, dat speelt dus een belangrijke rol in de Bijbel. Maar we zullen morgen gaan zien dat er in de eindtijd nog iets van een antichristelijk rijk gaat komen. David die zal daar met ons bij stil gaan staan vanuit Daniël 2. En ook ik zal daar morgen ook nog op terugkomen. Maar in de eindtijd zal er, ja, in het Midden-Oosten zal er iets van een antichristelijk rijk komen. Het rijk van de antichrist. En we zullen zien dat die antichrist nog een verbond zal aangaan met Israël. En dat hij nog een schijnvrede straks gaat sluiten. Dus zoals de Messias eigenlijk, de Heer Jezus, we weten dat hij bij zijn wederkomst vrede zal brengen. Zo zal deze antichrist, deze valse Messias figuur, die zal in het Midden-Oosten ook gaan komen met een vrede. Maar we zullen morgen gaan zien dat dat uiteindelijk een valse vrede blijkt te zijn. En zoals God eigenlijk alles wil terugbrengen onder zijn heerschappij, zo zie je ook bij die antichrist dat hij er alles in de eindtijd aan zal willen doen om alles te brengen onder zijn heerschappij. En daarin zie je dus heel veel overeenkomsten. Nogmaals, Satan is heel goed in imiteren. Nou, als we even terugkomen op de roeping van Israël. En David heeft daar ook al wat over verteld. Maar dan zie je dat bij dat verbond wat God met Israël sloot, dat er ook de zegen en de vloek bij waren. En die vinden we in Deuteronomium 28. En als het volk trouw zou blijven aan de Heer, dan zou de zegen over hen heen komen. Maar al zouden ze ontrouw worden aan de Heer, ja, dan zou uiteindelijk de vloek over hen heen komen. En die vloek die zou bevatten dat het volk uiteindelijk ook uit het land Israël geworpen zou worden. Eerst in ballingschap en uiteindelijk in de wereldwijde diaspora, de wereldwijde verstrooiing. Maar zoals David ook al zei, het bijzondere is dat je twee hoofdstukken later in Deuteronomium 30 kunt lezen over dat als Israël als volk dat zou overkomen, dat er eigenlijk maar één weg terug is wat leidt tot herstel en dat is de weg van bekering. Het Joodse volk moet tot bekering komen als volk voordat God Israël als volk kan gaan herstellen. Nou, als we de geschiedenis van Israël zo volgen, dan weten we dat het Joodse volk uiteindelijk ook ontrouw is geworden aan de Heer. En in Deuteronomium 32 had de Heer dat eigenlijk al voorzegd tegen Mozes. Van het volk zal uiteindelijk de afgoden achteraan gaan. En het bijzondere als je kijkt naar die tijd van Richteren, is dat het volk daar Deuteronomium 30 nog in de praktijk brengt. Want je ziet dat ze daar de naam van de Heer nog aanroepen. Ze komen als volk nog tot bekering. Lees bijvoorbeeld mij in Richteren 3, vers 15. Toen riepen de Israëlieten tot de Heer. En de Heer deed voor hen een verlosser opstaan. Ze kwamen tot bekering. En bekering zou betekenen dat God dat volk zou verlossen. Nou, in Richteren zie je dat dus nog gebeuren. Maar op een gegeven moment, als je die geschiedenis van Israël weer verder volgt, dan zie je dat het volk geestelijk gezien op een gegeven moment zo ziek wordt, dat er geen genezing meer mogelijk was. Dat lezen we in 2 Kronieken 36. Dat wil zeggen dat God eigenlijk wel voortdurend zijn profeten zond om die oproep van bekering te doen, maar eigenlijk had het geen zin meer. Waarom niet? Het volk was zo ziek dat hun ogen waren verblind en hun oren waren verstopt. Ze hoorden die boodschap niet meer. Ze zagen niet meer in het belang om tot bekering te komen. Zo hadden ze zich ingelaten met de afgoderij, met die heidense afgoden. En wat gebeurde er? Het Joodse volk werd in ballingschap gezonden. Het Joodse volk werd uit het land Israël geworpen. Eerst het 10-stammenrijk naar Assyrië en later het 2-stammenrijk naar Babel. En als je bijvoorbeeld Jeremia 25 leest, dan zie je dat de Heer daar nog steeds een hele doordringende oproep doet. We lezen in Jeremia 25, bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg en van zijn slechte daden, dan zult u eeuw in, eeuw uit in het land van de Heere wonen. God wilde helemaal niet dat volk in ballingschap sturen. Hij hoopte dat het volk tot bekering zou komen, dat hij het zou kunnen herstellen. Maar nogmaals, het volk bleef ontrouw. En een van die mensen die in ballingschap werd gestuurd, was Daniel. De profeet Daniel, met zijn 3 vrienden. En niet veel later werd Jeruzalem vernietigd met de tempel. En in 3 fasen werd dat volk weggevoerd naar Babel. En zoals David ook al zei, het volk moest daar 70 jaar lang blijven. In Babel. En hoe komt de Heer nou aan die 70 jaar? Dat heeft te maken met de Sabbatsjaren. Wat wil dat zeggen? Nou, in de wet staat dat het volk 6 jaar lang het land mocht bewerken, maar het 7e jaar moest het een Sabbatsjaar zijn. Dat betekende dat je als Israëliet je land niet mocht bewerken. Dat land moest rust krijgen. Maar wat deed het Joodse volk? Ze dachten van, dat 7e jaar, als we dat nou ook even meepakken, dan hebben we extra inkomsten. Dat is typisch de mens. En dan hebben we extra opbrengsten. Dus het Joodse volk had zich, hele lange tijd hadden zich niet gehouden aan die Sabbatsjaren. Ze hadden dat land een hele lange tijd geen rust gegeven. En dat gaat over een periode van 490 jaar. En ieder Sabbatsjaar, ieder 7e jaar, zei de Heer, dat moet vergoed worden. Nou, als je 490 deelt door 7, dan kom je uit op 70 jaar. Het volk moest 70 jaar dat land verlaten. En dan is het heel bijzonder. Want dan komen we terecht in Daniel 9. En dan lezen we daar zo dat Daniel 70 jaar lang in ballingschap zit. En wat is Daniël aan het doen? Hij is inmiddels al op een hele hoge leeftijd gekomen. En wat is Daniël dan aan het doen? Nou, laten we eens met elkaar Daniël 9 erbij pakken. Voor degene die geen Bijbel hebben, op het scherm kun je het meelezen. Daniël 9. En wat is Daniël daar aan het doen? Daniël 9, en daar lezen we: in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Mede, de koning die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in het boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden naar verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. En ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote onzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. En dat gebed, dat wordt eigenlijk steeds intenser als je die versen zo doorleest. Dus Daniël, die zit daar in ballingschap. Hij zit daar in Babel. En wat is hij aan het doen? Hij is de profetie van Jeremia aan het doorlezen. En waarschijnlijk moet hij Jeremia 29 hebben gelezen of Jeremia 25. In deze twee hoofdstukken kun je lezen over die 70 jaar dat het volk in ballingschap gevoerd moest worden. En dan lezen we in Jeremia 25, want zo zegt de Heere: voorzeker, pas wanneer 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. En ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. En ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken, uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats waarvan ik u in ballingschap heb gevoerd. Dat is bijzonder, hè? Want Daniël, die heeft dit dus gelezen toen hij in Babel zat. En het bijzondere is dat Daniël, als hij dat profetisch woord leest en onderzoekt, dat dat iets doet in dat leven van Daniël. Daniël wordt geraakt door dat woord van Jeremia. En wat doet Daniël? Daniël die brengt dat woord van God in de praktijk. Want wat doet Daniël? Die luistert eigenlijk naar die oproep hier in Jeremia. Hij gaat zijn zonde belijden en de zonde van zijn volk. Hij roept de Heere aan in gebed. En wat Daniël hier doet, dat moet eigenlijk Israël als volk gaan doen. En Daniël die wordt hier eigenlijk bepaald voorwaarden. Eerst moet er die 70 jaren voorbij zijn. En het tweede is dat Israël haar zonde moet belijden. En dat is wat Daniël doet. Want Daniël die is zich ervan bewust dat als ze als volk die weg van de Heere weer gaan bewandelen, dat God gaat ingrijpen. En dat zien we eigenlijk ook in Daniël 9. Want terwijl Daniël zijn zonde aan het belijden is en dat gebed eigenlijk steeds intenser wordt, als je Daniël 9 doorleest, dan zie je dat God gaat ingrijpen. Want wat gebeurt er? Als je Daniël 9 voor je hebt, dan lees je vers 20, dan staat: terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed over mijn zonde en de zonde van mijn volk en mijn smeekbeden uitstorten voor het aangezicht van de Heere, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin van het visioen gezien had. Hij kwam aangevlogen en hij raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderwijzen en hij sprak met mij. En hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. En dan vervolgens lees je die profetie over de 70 weken. Daniël komt tot bekering. God grijpt in en zendt zijn engel Gabriël, die hem gaat onderwijzen over dat herstel van Israël. Een profetie die bekend staat als de 70 jaarweken. Ik stel voor dat we eerst met elkaar een kopje koffie doen en dan gaat het echte harde werken beginnen. Ja?